dat is nog niet voor. Dat zit
daar. Houd de bos. Je mag los.
Dames en heren, hartelijk welkom. We zijn in de lucht, heb ik begrepen, van de griffier. Ik open deze vergadering. Er heeft niemand zich aangemeld voor het spreekrecht. Dus we kunnen gelijk doorgaan naar agendapunt A3. En dat is het voorstel betreffend het vaststellen van de verordening afvalstoffen 2011. Wie van u mag ik daar het woord geven? Oh, we gaan nog even terug. Ik zie het niet op de agenda staan, maar...
Dat is correct. Kees mag nog wat meenemen.
Oké. Bij wijze van uitzondering mag de wethouder Roem nog iets mededelen vanuit het college. Wethouder Roem, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Een drietal mededelingen. Eén van financieel, of eigenlijk twee van financiële aard en één van wat meer natte aard. Om met de laatste te beginnen, de Harge Vaart. Ik heb met de Hoogheemraad Stam gesproken, mede op basis van de motie van de PvdA, van de heer Van der Leij. We zijn tot een consensus gekomen waarbij we bij eventuele annulering van de beschoeiing en de gording, het herplaatsen van een rietkraag, tot een verdeelsleutel komen van 50-50. Dus gewoon gekwantificeerd 50-50. Ik heb dat ook als zodanig bevestigd gekregen van hem. En de bedoeling is dat het nu ook in een soort van exit-clausule in het contract, het huurcontract, wat we met hen sluiten en vervolgens in onderhuur brengen aan de watersportvereniging Harge Vaart, opnemen. Dat wil ik u even mededelen. De heer Van der Leij heeft, en dat zeg ik ook maar even bij monden van hem, via het AB-lid van de PvdA hier ook nog extra aandacht voor gevraagd bij de Hoogheemraad.
Voorzitter, mag ik er wat op zeggen alstublieft?
Uit uw gang, meneer Elf.
Ja, ik denk toch dat we de wethouder een compliment moeten maken op dit moment. De discussie was buitengewoon scherp de vorige keer. Met betrekking tot het niet opnemen van dat 50-50 verhaal. Of van, hoe zit het dan? Ja, dit resultaat stemt mij echt wel gelukkig op dit moment. En een compliment in uw richting van ons betreft.
Dank u wel.
Verder,
het volgende is een van financiële aard. Dat heeft meer te maken met de proactieve informatieplicht, voorzitter. De allereerste betreft de motie wijzen van heffen toeristenbelasting, zoals ingediend door D66. Die is door de raad aangenomen. We zouden in eerste instantie dit half jaar met een voorstel komen, waarin we ook een voorstel zouden geven omtrent de wijze van heffen van de toeristenbelasting. Dat redden we helaas niet dit half jaar. En we verwachten in de raadsvergadering van oktober met een memo te komen, annex voorstel, om uitwerking aan uw motie te geven. We hebben gewoon meer tijd nodig om de mogelijke varianten voldoende aan de orde te laten komen. De consequenties sociaal, financieel, juridisch en de gevolgen voor onze toeristische branche nader in kaart te brengen. Dus we hebben gewoon meer tijd nodig om daarop te bestuderen, om met u in oktober een goede discussie daarover te kunnen voeren. Dus we redden het helaas niet dit eerste half jaar. Dat is mijn eerste mededeling van financiële aard. Ik weet niet of daar nu wel iemand op wil reageren, voorzitter.
Ik neem aan de heer Half van D66.
Dan begrijp ik het goed dat met name eventuele effectuering van met name die maatregel niet bij de nieuwe begroting 2012 zou kunnen worden gebruikt. Dat begrijp ik dus goed. Ja.
Dat heeft u inderdaad goed begrepen. Nogmaals, we redden het niet capaciteitstechnisch, maar oktober is een harde datum. Dan nog even ten aanzien van het aantal WOZ-bezwaren. Zoals u weet loopt dat via de gemeente Alkmaar. En de gemeente Alkmaar, en ik citeer even, heeft ons medegedeeld dat het aantal bezwaren dat is binnengekomen op de beschikking WOZ-waarde in verhouding tot vorig jaar met ruim 40% is gestegen van in absolute getallen ruim 700 naar een dikke 1000 stuks. En dat wilde ik eventjes mededelen, puur ter kennisname. Meneer Van Laan wil daarop reageren? Oh. Ik heb voor de rest geen mededelingen meer, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we Dat is nogal een aanmerkelijk verhaal over die WOZ. Heeft natuurlijk alles te maken, denk ik, met het feit dat de prijzen van de huizen dalen. En dat de gemeente een eigen koers volgt in deze, samen met degene die het moet opleggen. Is daar nog wat licht in de tunnel voor de bevolking, of niet?
Wethouder. Nou, de oorzaken van de stijging zitten met name in twee punten. Er zijn meer bezwaren binnengekomen van de eigenaren en de gebruikers van de niet-woningen. Zo beschrijft de gemeente Alkmaar. Dat heeft te maken met de gemiddeld grote stijging van de WOZ-waarde bij de niet-woningen. Door middel van, vanwege een andere methodiek van heffen die Alkmaar toepast. En ik heb daar al een keer iets over vermeld in de commissievergadering. De gemeente Alkmaar heeft een eigen taxatiebureau, wat geaccrediteerd is ook door de waarderingskamer. En zij hanteren een andere taxatiemethodiek, die in principe veel zuiverder is. En ja, dat heeft dus wel een geleid tot een hogere WOZ-waarde. Daarnaast is er ook gewoon een toename van meer bezwaren van de eigenaren van woningen. En de oorzaak is dat ondanks toch die economische crisis, waarbij je zou denken dat de huizenmarkt eerder in elkaar ploft dan stijgt, de WOZ-waarde van de woningen toch stijgen, en dan met name in het wat hogere segment. Dat zijn de oorzaken die Alkmaar aangeeft.
Dank u, wethouder. De heer Van Leijen heeft nog een vraag.
Dank u, voorzitter. Ik wilde graag nog even terugkeren naar de harde vaart van de mededeling. Ook wat mij betreft de complimenten. Ik heb wel een vraag over de reserveringen die wij als raad hebben vastgesteld. Dat totale bedrag, dat is uitgegaan van 100%. Houdt dat dan in is dat we dat ook gaan halveren, dat bedrag?
Ja, we hebben natuurlijk in de risicoparagraaf het bedrag wat we bij het annuleren van de beschoeiing en dergelijke zouden moeten betalen risicobedrag, zeg maar, meegenomen. Dat is meegenomen in ons weerstandsvermogen. En je zou inderdaad er nu vanuit kunnen gaan dat dat dus met de helft kan worden teruggebracht.
Dank u wel. Dan ga ik nu toch naar agendapunt A3. Voorstel betreft het vaststellen van de verordening afvalstoffen 2011. Wie van u mag ik daar het woord geven? Ik kijk maar eerst naar rechts. Heer Van Huisstede.
Ja, voorzitter. Het lijkt me op zich een duidelijk stuk. Waar we een klein beetje mee discussiëren waren binnen de fractie was. En het gaat over bladzijde 331 en bladzijde 1331. En dan even artikel 2, aanwijzing, inzameldienst en andere inzamelaars. En daar staat bij artikel 1 lid 1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. En wij vroegen ons een beetje af hoe dat zich verhoudt met de op bladzijde 13 van dit stuk, de dienstenrichtlijn, waarin zeg maar staat beschreven hoe je zo'n dienst inkoopt. En dat betekent Europese aanbesteding bij dit soort zaken. Dus hoe verhouden die twee zaken zich tot elkaar? En we vroegen ons ook af, want dat hebben we misschien niet goed terug kunnen vinden. Als je een overdracht plaatsvindt van de, zeg maar, er wordt een nieuwe inzameldienst aangewezen. Voor hoe lang gaan we dat doen? En we hebben natuurlijk allemaal een bezoek gehad, of tenminste veel van ons hebben een bezoek gebracht aan de HVC. En wij zagen dat daar, en dat werd ook gewoon onbekend door de HVC, dat er op dit moment toch wel een behoorlijke concurrentiestrijd gaande is tussen de aanbieders van afvalverwerking. Nu zijn wij natuurlijk voor gedeelte eigenaar van de HVC. Maar de vraag is eventjes, als wij langdurig zeg maar dit gaan overdragen aan een andere partner, in hoeverre wordt dan, gaat het prijstechnisch ook nog een verschil uitmaken? Want je ziet gewoon dat er op dit moment volgens mij de vraag naar afval door dit soort verbrandingsinstallaties is behoorlijk groot. Er is heel veel concurrentie en het lijkt erop als op, in ieder geval op dit moment er gewoon bijna een tekort dreigt aan afval.
Meer aan de rechterkant. Dan ga ik Ik geef de heer Van Leijen een kans. Gaat u gang.
Dank voorzitter. Vanuit onze club ook een identieke vraag die aan artikel 2 lid 1 is toegewezen, waar de heer Van Huisteden het al neergelegd heeft. Op het moment dat het college namelijk een inzameling of een inzameldienst aan gaat wijzen, dan heeft de vaststelling in mijn ogen van het afvalbeheersplan en de uitbesteding aan HVC, als we daarover gaan discussiëren, eigenlijk weinig zin meer. Want het is de veronderstelling, ik heb bij de presentatieavond al gevraagd om inzichtelijk te krijgen wat er eventueel bij de uitbestedingen gaat plaatsvinden. Want wat de heer Van Huisteden net terecht aanhaalt, is er een behoorlijke concurrentiestrijd gaande en dat heeft wellicht gunstige gevolgen voor onze inzamelbelasting, om het zo maar even te noemen. Daarnaast heb ik het stuk doorgenomen en ik denk twee artikelen te missen in het hele verhaal. En waarom ik zeg denk, het is voor mij vrij nieuw, zo'n afvalverordening. Ik mis bijvoorbeeld de bewaarplaats van het inzamelmiddel in het stuk staan. Want wat er bijvoorbeeld bij ons in de wijk heel erg gebeurt, is dat die fantastisch mooie kliko's keurig buiten het eigen perceel gezet worden. Waardoor de stegen dichtlopen en noem het allemaal maar op. Wellicht is dat het hier in thuis hoort, dus daar hoor ik graag een antwoord op. En daarnaast ben ik zeer benieuwd over de inzamelfrequentie, wat er in is neergezet, wat de eventuele calamiteitenrichtlijnen worden. En met name het sneeuweffect, waar bijvoorbeeld auto's misschien verplicht moeten gaan worden voorzien van winterbanden om de inzameling wel te laten plaatsvinden. Dus ik hoor daar graag een antwoord op of ik op de juiste koers zit.
Dank u wel. Heer Half, D66.
Ook dit stuk gelezen, er staan een heleboel zaken in waarin we eigenlijk zeggen van oké, dat leidt tot verplichtingen van hoe we te werk gaan. En toch vragen we ons af of er hier in dit stuk ook niet een verwijzing had moeten zijn naar een kwaliteitsdocument. Wat met name geldt als een soort service level agreement met de inzamelaars. Dat sluit een beetje aan op volgens mij mijn collega Leij die daar net over begon. Ligt hier een kwaliteitsdocument? Hoort dat bij met name de inkoopnota die hierbij hoort? Kunt u er antwoord op geven? Hoe wordt er omgegaan met afwijkingen ten aanzien van de normale situatie? Is dat beschreven? Ligt dat vast? Waar kunnen we dat eventueel terugvinden?
Wel, ik ga naar de overkant. Heer Ooyvaar.
Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het een vrij logisch stuk om die overdracht naar de AVC voor te bereiden. En dat daar inderdaad een aanpassing komt door middel van de verordening. Daar maken we ons wel een klein beetje zorgen over, met name op pagina 23. Daar heeft u het over de uitvoeringsbesluiten. En dat dit artikel 10, daar staat het woordje kunnen in, een levensgevaarlijk woordje. Deze regels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op. We hebben al meermalen gezegd dat wij eigenlijk niet het voorbeeld willen volgen van Heilo in het verleden, waarbij dus er tot een diftarsysteem werd overgegaan. Aan de hand van zeg maar de chips in de deksels. Waardoor je dus op een gegeven ogenblik precies kunt zien hoeveel iemand heeft aangebracht, maar ook hoeveel hij mag aanbrengen. Als je dat gaat doen, dan krijgen we afvaltoerisme. Dus ik zou graag de wethouder mee willen geven dat als er sprake is van deze regels kunnen, dan moet er uitdrukkelijk bij vermeld worden dat er in ieder geval een discussie moet plaatsvinden over hoe men dat dan eventueel gaat uitvoeren. En ik zeg bijvoorbeeld al dat het meten van gewichten, wat onze fractie betreft, heel gevoelig ligt, laat ik het netjes zeggen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Oeva. De heer Haasma.
Ja, dank u voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag over de frequentie aan de wethouder. Ik lees op pagina 5, 31, onder artikel 5, 1 en 2, dat eenmaal per twee weken wordt bij elk perceel het afval ingezameld. Nu hebben wij een periode dat, met name de zomermaanden, dat voor het tuinafval, GFT, dat twee keer of iedere week is het geval is. Op pagina 11, 31 lees ik, onder artikel 10, 21, en dat is de wet milieubeheer. Elke gemeente draagt er al dan niet in samenwerking met andere gemeenten zorg voor dat tenminste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van, nou ja, et cetera, worden ingezameld. Dus het is mij nou niet helemaal duidelijk, gaan we nou door met het oude systeem? Want ik maak hieruit op één keer per twee weken. En verderop lees ik bij, wat ik al zei, bladzijde 1131, dat de gemeente de verplichting heeft om het iedere week op te halen. Of lees ik het niet goed? Maar ik zou toch wel graag duidelijkheid willen wat nu de frequentie wordt. Want ik neem aan dat dit ook de basis wordt voor de besprekingen met de nieuwe afvalinzamelaar.
Dank u wel. Wethouder Roem, aan u het woord.
Dank u wel. Ik denk dat we even een aantal documenten moeten onderscheiden. U heeft het afvalbeleidsplan vastgesteld. Dat afvalbeleidsplan, dat geeft een bepaalde kijk, een bepaalde visie op van hoe wij ons afvalbeleid hier binnen de gemeente Bergen willen organiseren. We willen ook, we streven ook naar een bepaald kwaliteitsniveau, conform het lab 2. Aan het afvalbeleidsplan is ook een aantal acties verbonden. Misschien kunt u zich het afvalbeleidsplan nog herinneren. Ik meen hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, daarin staat een trits aan acties benoemd. Bijvoorbeeld het monitoren van onze afvalstromen, het houden van cliëntenvredenheidsonderzoeken, etcetera, het plaatsen van ondergrondse milieucontainers. Al die acties die moeten bijdragen dat wij hier in Bergen een duurzaam afvalbeleid kunnen realiseren. Nou, dat document, dat afvalbeleidsplan, vormt ook het kader, annex de input, om met de HVC om de tafel te gaan zitten en te kijken of zij tot op basis van onze doelstellingen een bepaald productenpakket kunnen komen, waaraan een prijskaartje hangt. En ja, in die onderhandelingen zitten wij nog steeds. Dan heb je vervolgens de afvalstoffenverordening. En de afvalstoffenverordening is niets anders dan het juridische kader, opgesomd in artikelen, die feitelijk de gemeente, maar ook degene die de afvalstoffen inzamelt, legitimeert om dat te doen. Niets meer en niets minder. En wat nu een beetje door de discussie, voorzitter, heen loopt, is toch ook nader inzage in de onderhandelingen en de wijze hoe wij gaan aanbesteden. En dat heeft eigenlijk niet zozeer iets met deze afvalstoffenverordening te maken. Ik kan natuurlijk wel iets zeggen over de aanbesteding en alle ins en outs. Maar nogmaals, het doet voor het vaststellen van deze afvalstoffenverordening eigenlijk niet ter zake. Dus ik zou de discussie ook gewoon heel zuiver in deze willen houden. Met alle respect voor de vragen die u stelt over in hoeverre er ook een bepaalde link in het document moet komen met kwaliteitsdocumenten. Of kwaliteitsnormen die wij zouden willen hanteren richting de HVC. En zo zijn er nog een aantal punten. Ook bijvoorbeeld de wijze van aanbesteden en de concurrentiestrijd. Ja, u heeft gelijk en dat heeft u ook gehoord van de HVC. Er is sprake van overcapaciteit. Er draaien heel veel AVI's op dit moment met te weinig aanvoer van vuil. Dus er is een enorme overcapaciteit. En de prijzen zijn inderdaad concurrerend, dat ben ik met u eens. Maar nogmaals, dat zijn allemaal factoren die mee worden genomen in de onderhandelingen met de HVC. En hebben op zich niet zoveel van doen met deze afvalstoffenverordening. Nogmaals, met dit document stelt u feitelijk gewoon het juridische kader vast op basis waarvan de inzamelaar het huisvuil, ons huisvuil, kan ophalen. Niets meer en niets minder. Dus ik sta in deze een klein beetje in dubio om nu heel specifiek in te gaan op de wijze van aanbesteden. Waarom wij kiezen voor de HVC, wat ons legitimeert om exclusief de aanbesteding met de HVC uit te onderhandelen. Want ja, dat is eigenlijk een traject, daar zitten we nu nog middenin. En zodra die onderhandelingen zijn uitgekristalliseerd, ontvangt u vanzelfsprekend inzage in het contract. Dan kunnen we die discussie over aanbesteden en dergelijke veel beter dan voeren.
Misschien kunnen ze dan nu antwoord geven op de vragen die specifiek betrekking hebben op de afvalstoffenverordening.
Zal ik dat eerst even doen?
Graag.
Als het gaat om de vraag van de VVD in zaken artikel 5, de frequentie van inzamelen en wat meneer Haarsma ziet als contrasterend met dat andere artikel. Artikel 5, de frequentie van inzamelen, geeft niets anders aan dat wij op dit moment één keer per twee weken huishoudelijk restafval inzamelen en groente, fruit en tuinafval idem dito, zoals het dus nu ook gebeurt. En we zijn dan verplicht om dat in ieder geval één keer in de week te doen, maar dat doen we in principe ook één keer in de week, zij dan dat dat verspreid is over andere kernen. Dus wij halen één keer per week het huisvuil op in onze gemeente. Dus in principe wordt er op jaarbasis iedere week huisvuil opgehaald. Zo moet u het lezen.
Dat begrijp ik, wethouder.
Maar misschien dan de wethouder als ik ook de overige vragen eerst even beantwoorden.
Sorry, voorzitter.
Het CDA heeft het bij de uitvoeringsbesluiten over het woord kunnen. En dan gaat u inderdaad in op het DIFTAR. Ik meen dat in het afvalbeleidsplan ook heel duidelijk staat aangegeven bij een van de activiteiten die we willen gaan uitvoeren, dat er nader onderzoek gaat komen naar DIFTAR, maar ook dat we het containermanagement als zodanig gaan invoeren. Dus het woord kunnen impliceert hier niets anders dan dat we nog een aantal zaken gaan onderzoeken die in het afvalbeleidsplan staan als activiteit vermeld. Nogmaals, ik meen dat dat hoofdstuk 5 of hoofdstuk 6 is van het afvalbeleidsplan. Hou maar even te goede. En ja, daar wordt u vanzelfsprekend over geïnformeerd. In die discussie gaan we natuurlijk met elkaar aan.
Ja, best wat u bedoelt. Alleen waar wij op willen wijzen, dat is...
Meneer Ooyva, ik wil eerst even de wethouder... Ja.
Meneer Van Leijen heeft het over het feit of er een artikel moet komen over een bewaarplaats voor kliko's, dus voor de groene en de grijze bak. Volgens mij is het zo dat, het staat volgens mij ook impliciet in het afvalbeleidsplan, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen afval op je eigen erf. En dat je ook je afvalbak als zodanig op je eigen erf moet houden. En dat je, ik meen, na zonsondergang je kliko-bak 's avonds aan de weg mag zetten, opdat die de volgende dag wordt opgehaald. Dat is zeg maar de wijze van, maar een expliciete artikel dat men verplicht wordt als burger om de kliko op zijn erf te bewaren. Dat is denk ik meer gewoon usance en dat dien je gewoon te doen, dan dat het nou expliciet hierin in opgenomen dient te worden. En als het gaat om of er ook in de verordening iets over calamiteiten moet worden vermeld. Ja, dat is nou juist iets wat we met de HVC gaan onderhandelen en wat uiteindelijk in de overeenkomst wordt belegd. Dus een calamiteitenscenario en hoe te handelen bij bijvoorbeeld winter, dat wordt hier niet in de verordening vermeld. Dat is iets wat we gewoon bilateraal met de HVC in de overeenkomst laten vastleggen.
Begrijp ik het goed dat dat...
Dank u wel, wethouder. Ik ga aan de tweede termijn. De heer Van Leijen.
Okay. Ja, prima. Als u het zo wil, voorzitter, dan doen we het op deze manier. Ik begrijp dus goed uit uw verhaal is dat wij bij de aanbesteding terug gaan zien wat het eventuele calamiteitenplan is uit uw betoog.
In de onderhandelingen met de HVC wordt ook gesproken over scenario's, slecht weeromstandigheden, waardoor de HVC bijvoorbeeld wel of niet vuil kan ophalen en wat er dan gedaan moet worden en bij wie dan de verantwoordelijkheid ligt. Dus dat wordt meegenomen in het uiteindelijke contract.
Mag ik verder?
U mag verder.
Dank u wel.
Ik ga gewoon even het rijtje af dan.
Ik wilde nog even terugkeren naar het eventuele beslispunt. U begon net over de eventuele de aanbesteding richting HVC. Dat wordt wel degelijk gememoreerd in het stuk. En wat mijn punt in betrekking tot de afvalverordening is, waar de heer Van Huisteden net ook een punt over had, over dat artikel 2.1. Op het moment dat wij u een mandaat geven om de afvalinzameldienst aan te wijzen, dan is er voor de raad eigenlijk voor de rest weinig te beslissen, anders dan dat het stuk voorbij komt dat er een klap op wordt gegeven en dan is het klaar. En mijn insteek is met name in de Europese aanbestedingen waar het binnenkomt, is dat dat wellicht een concurrentiegevoelig iets is. Dus het is mooi dat de HVC allerlei plannen doet en dat we daar een mede-eigenaar van zijn en dat we daar gunstige voordelen in hebben. Maar ik betwijfel het of u de juiste onderhandelingspositie heeft op het moment dat u dat nu daar al neer gaat leggen. Dat is eigenlijk meer het achterliggende gedachte. En ik hou het daar even bij. Dank u.
Wie van u nog meer in tweede termijn? De heer Van Huisteden.
Ja, voorzitter. De wethouder geeft een aantal keer aan dat er vragen zijn gesteld die eigenlijk niet betrekking hebben op dit stuk. En, kijk, u zegt de verordening, daarin zitten er een aantal juridische zaken in. Die zeg maar misschien wat kader vormen van de juridische kader vormen van die hele afvalstoffeninzameling en alles wat daarbij hoort. En ook is waarschijnlijk ook een onderliggend document wat in de onderhandelingen mee wordt genomen en dergelijke. Toch? Ik zie het maar zo. Anders zou ik het niet weten. Het zijn allemaal wel praktische dingetjes in. Nou, dan snap ik niet helemaal die vraag, meneer Van Leijen ook al gezegd. Er staat dan toch ook de manier waarop zeg maar ergens een inzameldienst wordt aangewezen. Want dat zegt u zelf, het college wijst het aan als het anders gelezen moet worden. In de zin van het college is verantwoordelijk voor het vinden van een inzameldienst. Dan kan ik me dat voorstellen, want dan gaat vervolgens dat andere artikel waarin staat dat je dat via Europese aanbesteding moet doen, gaat dan op. Het is toch ook, hier staat toch ook in beschreven op welke wijze we welke juridische kaders er nodig zijn om te komen tot het aanstellen van een inzameldienst. En dus die snap ik dan niet helemaal. En dan denk ik ook van toch even over die calamiteiten. Er staan allerlei praktische artikelen in. Ik zou er eentje bij zitten inderdaad van de gemeente of de inzamelaar. Moet zich alle mogelijke moeite getroosten om ook in slechte weeromstandigheden zeg maar te kunnen inzamelen. Dus ik snap niet helemaal waarom je het hier niet in zit.
De wethouder zal in tweede termijn nog een poging.
Nou, om het laatste.
Ik ga nog even. Wie van u heeft nog in tweede termijn een vraag?
Oh, sorry.
Nee, meneer Haasma.
Ja. Ja, het is me echt niet duidelijk of we nou, als we dit aannemen, of er geen tegenstrijdigheden in zitten. Want artikel 5, ik kom er toch even weer op terug, want dat is me absoluut niet duidelijk. Frequentie van inzamelen. Op bladzijde 531 staat bovenaan dat er 1 keer per 2 weken wordt ingezameld. Op,
U vindt dat u onvoldoende antwoord heeft gekregen op uw eerste vraag?
Nou, ik zit me af te vragen of ik het nou niet goed lees, of dit stuk onduidelijkheden geeft. Want op bladzijde 1131 staat dat het iedere week ingezameld moet worden. En op pagina 2031 staat dat het de gemeentelijke zorgplicht is dat het iedere week opgehaald moet worden. Dus wat is die verordening wel goed op deze manier? Dat zit ik mij af te vragen.
Helder.
Of moet even die artikelen...
Heer Olivier, u had nog een vraag.
Ja, mijn opmerking namens mijn fractie was erop gericht dat in ieder geval, als de wethouder gaat onderhandelen, dat hij niet terugkomt met een dichtgetimmerd stuk op het gebied van zijladers en pak en beet, het maximale gewicht. Ik kan me wel voorstellen dat waar er sprake is van een ondergrondse opslag bij bijvoorbeeld appartementencomplexen, zoals bij de Beek, hier, dat je dan de bewoners een chip geeft, waarmee ze dus op een gegeven of een stukje plastic geven waarmee ze hun eigen spul in de eigen containers kunnen gooien. Maar zo gauw we dat zeg maar per woning gaan doen, dan weet ik zeker wat er gaat gebeuren. Dan krijgen we een enorme commotie en dat willen wij dus eigenlijk voorkomen. Alles met elkaar, het onderhandelingsspel, dat voert u. Maar komt u niet terug met een dichtgetimmerd stuk, want we willen er nog wel een beetje over praten.
De heer Half.
Het was niet de bedoeling om hier uitputtend kwaliteitsdocumenten te gaan zitten behandelen of wat dan ook. Maar we gaan er wel vanuit dat op het moment dat u, wat u aankondigt in het begin, dat u zegt van wij wijzen die inzamelaar aan. En dat is dan gebeurd. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen, en dat zou ik ook heel plausibel vinden, dat je zegt dat je verwijst naar een onderliggend kwaliteitsdocument. Punt. Klaar. Niet meer en niet minder. Dat daarop van toepassing is. Tweede wat ik hier toch benadere bestudering toch ook lees. Zeg van, we schrijven alles dat er afwijkingen kunnen ontstaan ten aanzien van de afvalinzameling. Ik lees pagina 2031. Hey, je kunt in afwijking op de inzamelfrequentie kan van toepassing zijn. Toch hebben we in het verleden de noodzaak ervaren, de wijze waarop dat dan wordt gecommuniceerd. Horen we daar niets over te melden? Op welke wijze we daar burgers van in kennis stellen? Wat onze intentie is om burgers daarvan in kennis te stellen. Dat lijkt me wel. Daar is met name, er zijn een behoorlijk aantal opmerkingen over gemaakt in het verleden. Ik kan me voorstellen dat je een afwijking handelt op hetgene wat normale bedrijfsvoering is. Dat je daar ook een intentie hebt van hoe je dit dan communiceert met je bevolking.
Dank u wel. Wethouder Roem.
Even kort antwoordend op de vraag van, ik begin even bij meneer Half. In het afvalbeleidsplan staat heel duidelijk ook een kwaliteitsuitgangspunt. En dat is namelijk het lab 2, het landelijk afvalbeleidsplan. En daarin staat een aantal normeringen aangegeven op het gebied van duurzaam afvalbeheer. En dat zijn nou typisch de kwaliteitsnormen die wij als gemeente Bergen nastreven. En die we ook meenemen in de onderhandelingen met de HVC. We verwachten ook dat als we met de HVC tot consensus kunnen komen, dat zij ook straks een dusdanig afvalbeleid invullen dat voldoet aan het lab 2. En dat is dus zeg maar dat kwaliteitsprotocol waar we het over hebben.
Maar voorzitter, mag ik alsjeblieft een vraag stellen?
Gewoon ter interruptie, ja.
Maar hebben die dan ook betrekking op de operationele uitvoering? Of gaan die over beleid?
Nou, lab 2 gaat bijvoorbeeld heel duidelijk over het feit dat je streeft naar duurzaam afvalbeheer. Dat je streeft uit bijvoorbeeld een goede scheiding van afval door producten te kunnen recyclen. Daar staat een aantal uitgangspunten in die natuurlijk ook operationeel hun doorwerking hebben. Ik bedoel, anders is het gewoon een protocol wat volgens niet wordt nagestreefd. Het lab 2... Het landelijk afvalbeleidsplan, dat is zeg maar het kader, de visie, waarnaar de HVC ook zeg maar dient te handelen en dat wij ook als gemeente nastreven. Nogmaals, dat gaat om duurzaam afvalbeheer en hoe dat duurzaam afvalbeheer operationeel zijn uitwerking heeft, ja, dat wordt verder ingevuld door de HVC. En dan moet u denken aan het feit dat men bijvoorbeeld aan vergisting zit te denken van groenafval.
Maar dat is precies wat ik nou bedoel te zeggen in dit verhaal. Dank voor uw uitleg over met name die lab 2 methode. Maar waar onze burgers behoefte aan hebben is van hoe gaat het bij de deur? Wat gebeurt er op het moment dat die jongens hun eigen koers varen? Wat gebeurt er op het moment dat er ijzige dagen zijn? Wat gebeurt er op... Dat is in operationele zin wat klantwaarde is voor onze burgers. Dat wat twee is met name hoe het beleidsmatig is, dat geloof ik wel.
Dat ben ik met u eens. Dat echt de communicatie met name over operationele zaken. Met de HVC en onze afdeling communicatie wordt ook een communicatieplan opgesteld. Dus zodra de onderhandelingen zijn afgerond en als we tot consensus zijn gekomen en we gaan de operatie in, dan zit daar vanzelfsprekend ook, en dat staat ook in het afvalbeleidsplan, een communicatieplan waarna wij gaan handelen. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek naar bijvoorbeeld de openingstijden van de werf tot aan de wijze waarop men... de HVC communiceert waar men het afval kan deponeren. Dus daar wordt wel degelijk over gecommuniceerd, meneer Half.
Eén slotopmerking.
De wethouder moet ook de overige vragen beantwoorden.
Ja, natuurlijk.
Een nabrander.
Heel simpel. Ik heb het ook niet helemaal over communicatie, maar wat ik bedoel, bijvoorbeeld een hele simpele, zet de inzameldienst voldoende capaciteit in om met name op de afgesproken dagen alles ook gewoon weg te kunnen werken. Punt. Dat is een opmerking.
Maar dat zijn nou typisch van die elementen die in het uiteindelijke contract ook in daarin komt ook zeg maar de operationele uitvoering ter sprake. In het contract met de HVC worden verwoord.
Wethouder, de overige vragen.
Ja, ik zit toch nog even met dat punt van meneer Haarsma. Als het gaat om tenminste één keer per week halen we het huishoudelijk afval op. En artikel 5, de frequentie, we halen het één keer per twee weken op. Dat lijkt een wat semantische discussie te worden. Kijk, het komt erop neer dat wij als gemeente iedere week huishoudelijk afval ophalen. Alleen dat we de frequentie, dat we daar middels de verordening zelf invulling aan geven.
Zoals de vraag bij mij overkwam, van, op dit moment is het zo dat in de maanden juni, juli en augustus we elke week GFT inzamelen. Als we deze verordening vaststellen, dan gaan we ook in de maanden juni, juli en augustus één keer per twee weken inzamelen. Dat is volgens mij de kern van de vraag van de heer Haarsma.
Daarop moet ook komen. En als u op een bepaald moment meent, meneer Haarsma, dat u zegt van die basis van tenminste één keer per week, die wordt nu in artikel 5 veranderd. Hè? In zoverre dat de frequentie anders wordt ingevuld naar één keer per twee weken. Als u van mening bent dat dat weer moet worden teruggezet, om het even zo te zeggen, naar één keer per week. Ja, dan kan ik u alleen maar adviseren om dat te amenderen. We werken wel aanteken dat daar een prijskaartje aan hangt als wij als zodanig iedere week in de maanden juni, juli en augustus groenafval gaan ophalen.
Voorzitter, mag ik even interroperen op dit punt?
Ja, kort graag.
Kort graag. Ik wil graag even naar de heer Roem toe met betrekking tot pagina 1131 in relatie tot artikel 5. Als je naar artikel 1021 lid 1 gaat kijken, dan staat er letterlijk bij dat elke gemeente draagt er al dan niet in samenwerking met andere gemeenten zorg voor dat tenminste eenmaal per week het huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen wordt ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. En groente en fruit en tuinafval, dat is dan lid 2, dat is weer een ander artikel. Dus die staat haaks ten opzichte van het inzamelplan van artikel 5. En ik denk dat daar ook de discrepantie is ontstaan bij de heer Haarsma en ook bij mij in dit geval. Dus ik was blij dat hij de vraag stelde. Dus aan de ene kant zegt u van we doen het één keer per twee weken en dan klopt uw verhaal. Maar aan de andere kant zegt het stuk wet milieubeheer, dat artikel, van ja, we gaan het elke week vrolijk inzamelen.
Wethouder, maar dat stuk wet milieubeheer is gewoon een basis die voor iedere gemeente geldt. En bij artikel 5 geven wij middels een verordening daar zelf een invulling aan. Ik zit nog even te kijken in hoeverre ik nou in moet gaan op die aanbesteding. Want de lijn is eigenlijk van zowel meneer Van Leijen als meneer Van Huisstede. De angst dat omdat we SEC met de HVC op dit moment aan het praten zijn, dat we wellicht geen marktconforme prijs of tarief zouden betalen. Vanwege de concurrentie en op dit moment de overcapaciteit op de huishoudmarkt. Hoe borgen we nou dat, en dat is eigenlijk uw vraag als ik hem zo mag resumeren, hoe borgen we nu dat door de één op één situatie die we nu hebben met de HVC we wel een marktconform tarief betalen? De tarieven die worden beoordeeld op hun marktconformiteit door deze te vergelijken met de marktprijzen vanuit ons adviesbureau Arcadis en het landelijk gemiddelde. Dat is de NVRD benchmark afvalinzameling. En de tarieven van de HVC die dienen in lijn te zijn met die markttarieven die dus in die benchmark, die Nederlandse benchmark van afvalinzameling, wordt gestaafd. Dus het is niet zo dat wij nu gewoon maar met de HVC gaan praten en zeggen van doe ons maar een prijs. Nee, integendeel, we zijn druk bezig met de onderhandelingen. Ik heb u daar ook reeds over geïnformeerd. En het is zo dat we wel degelijk een externe bron raadplegen, zowel vanuit Arcadis, het adviesbureau, als vanuit de NVRD. Dat is de benchmark afvalinzameling. En heel goed kijken aan de hand van die benchmark afvalinzameling of zij marktconform zijn. En dat zijn ze op dit moment.
Meneer Van Huisteden, kort graag, want we lopen aardig uit met dit agendapunt.
Toch even, laat ik dan zo stellen de vraag. Is zeg maar die Europese aanbesteding hier nu, moet die hiervoor gelden, ja of nee? En als u zegt nee, dan snap ik dat u in staat bent om met de HVC nu één op één afspraken te maken. Maar hij staat hier wel in die verordening, dus dat is dan mijn vraag. Als hij hier in die verordening staat, dat moet gelden bij het zoeken van de dienstenrichtlijn. Hoe zit dat dan met uw gesprekken nu met die HVC?
Wethouder. Het is zo dat wij het afvalbeheer zonder aanbesteding één op één kunnen gunnen aan de HVC. En ik moet nu even wat juristerij erbij halen. Ik zal daar niet te diep op ingaan, meneer Van Huisteden. Maar we kunnen de inzameling en de verwerking van het huishoudelijk afval onderbrengen bij HVC via een alleenrecht. De HVC is een overheidsbedrijf waarin alleen publiekrechtelijke lichamen kunnen deelnemen. En artikel 17 van het besluit dat gaat over de aanbesteding geeft een uitzondering op de aanbestedingsverplichting door dit soort publiekrechtelijke lichamen een uitsluitend exclusief recht te verlenen als het gaat om een overheidsopdracht voor diensten. En wij zijn een overheid, wij geven een overheidsopdracht voor diensten. En er moet dan zeg maar aan een aantal eisen worden voldaan. En nou ja goed, ik kan u vermoeien met al die eisen, maar het is in ieder geval zo, meneer Van Huisteden, dat wij lopen, als u daarop doet, geen enkel gevaar om straks op onze vingers getikt te worden door welke autoriteit dan ook.
Snap hem, ja.
Wethouder, u bent klaar met uw beantwoording?
Ja.
Alle vragen zijn beantwoord? Ja? Oké. Dan is de belangrijkste vraag een A of een B stuk? Een A stuk? Oké. Dan gaan we verder naar agendapunt 4a. Dat betreft het voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2010. Heeft er in de commissie van onderzoek overleg plaatsgevonden aan de hand van het rapport van bevindingen van de accountant. De commissie van onderzoek is belast met de zeg maar, financieel beleidsmatige vragen. U heeft ook de gelegenheid gehad om technische vragen te stellen aan de organisatie. Wat vanavond van u gevraagd wordt, verlangd wordt, om met name beleidsmatige vragen te stellen aan de wethouder. Wie van u mag ik het woord geven? Niemand? Dan zitten we aardig weer op schema. Mevrouw Paping.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen zou ik namens de VVD wat algemene opmerkingen willen maken over de jaarrekening. Wij zouden graag zien dat een overzicht van kosten en baten bij alle programmaonderdelen voortaan consequent wordt doorgevoerd. Geef bij de kosten naast de financiële ook de risico's weer en de daarbij te nemen maatregelen. En vermeld bij de baten naast de financiële ook de kwalitatieve zaken. Wat heeft het opgeleverd? Niet alleen wat hebben we gedaan, maar ook wat hebben we ervoor teruggekregen. Dat geldt trouwens ook voor de conclusies. Dat varieert nu een beetje, bijvoorbeeld op pagina 78 worden de conclusies wel opgenomen bij riolering en WNK, maar niet bij Museum Kranenburg. Verder adviseren we het college meer aandacht te besteden aan risicomanagement En dan gaat het met name om de grote projecten qua omvang en qua financiële impact. Kan de wethouder aangeven wat onze bijdrage aan het ontwikkelbedrijf NHN oplevert, concreet? Kunnen we voortaan wat meer prestatieindicatoren opnemen? Nu moet ik even vragen, gaan we per hoofdstuk behandelen? Want dit was mijn... Dit was het, hè? Dit was mijn algemene insteek. Ja, dank u wel.
Ja, dankjewel. Ik voel me hier weer volkomen thuis. Misschien is het ook wel leuk om even te memoreren eigenlijk hoe dat in de voormalige gemeente Bergen ging als we de jaarrekening behandelden.
Oh nee, het is leuk dat u zich thuis komt, maar dan houdt u zich
bij de jaarstuk als nee, want misschien kan het... Misschien kan dat wel.
Maar
weet het nog wel. Maar we hadden dan uitgebreide hapjes en haring erbij en worst. En dat ging heel gezellig, want de jaarrekening...
Volgens mij was dat bij de technische vraag.
Nee, de jaarrekening sloot altijd positief. En nu deze jaarrekening ook weer positief afsluit, dan denk ik, nou, dan mag je best vieren, mag je best gezellig doen. Vandaar. Wij voelen ons heel senang bij dit stuk. Het is ook een heel duidelijk stuk. Complimenten aan de samenstellers. Mede dus het, ook vanwege het positieve resultaat. Er is heel veel info gegeven en wij vragen ons wel een beetje af in het duale systeem of je wel zoveel informatie eigenlijk in je jaarverslag moet neerleggen. We willen erop aangeven, er is nu een commissie ingesteld, die gaat dat bekijken. En dat wachten wij af, wat er uitkomt. Nogmaals, wij twijfelen eraan of deze info, die eigenlijk heel bedrijfsmatig is eigenlijk, en bedrijfsmatige zaken zijn des colleges, of de raad alles moet weten eigenlijk, wat de voor- en of de tegenvallers en de meevallers waren. Wel wat de raad moet weten is... Of het beleid wat de raad heeft vastgesteld, of dat wel zodanig uitgevoerd is binnen de daarvoor beschikbare gelden. Net was er een leuk voorbeeld bijvoorbeeld, over die huisvuilinzameling, de groene afval. De raad heeft destijds heel besloten, ik ben er zelf nog bij geweest, dat die in de zomertijd, dat we het groene afval extra op gingen halen in de zomer. Daar is toen geld voor beschikbaar gesteld. Het college heeft nu eigenlijk het programma van IJs of het beleid als het ware veranderd dit jaar. En opeens het groen afval niet meer wekelijks opgehaald in de zomer. Vervolgens komt de vraag, we willen dat misschien weer terug hebben. En dan zegt de wethouder, ja dan moet je geld neerleggen. En zo, ho, waar is dat geld wat eerst ingepikt is? Want dat klopt dus niet. Dus de raad moet gewoon controleren. Wat is ons beleid in een soort programma van eisen en daarvoor het geld beschikbaar stellen. Of het college daarmee uitkomt of niet, dat is des college. En het college heeft natuurlijk ook behoorlijk veel vrijheden om binnen de verschillende programma's met financiën te schuiven. Dus daar is al vaak een mouw aan te passen. Wat wij missen in dit stuk, en dat is eigenlijk dat we niet kunnen concluderen of het nou een echt positief resultaat is, de jaarrekening. Omdat het incidentele en het structureel niet gescheiden is. Wij zouden dus echt de exploitatierekening eigenlijk als een afzonderlijk element eigenlijk bewaakt willen zien en daar een afrekening van geven. Ik noem bijvoorbeeld een voorbeeld, of wat ermee te maken heeft, dat is, er zijn een miljoen euro aan onroerend goed is er verkocht. Ja, dat is incidenteel. En als je dan lijkt het opeens dat je jaarrekening goed sluit, maar dat is een incidenteel iets. Zo krijg je altijd iets sluitend, ofwel je kan een verlies krijgen. Dat is dus eigenlijk dat we zeggen, nou dat beïnvloedt, dat geeft geen zuivere afrekening eigenlijk van de jaarrekening. Ook bijvoorbeeld het uitstellen van investeringen, waardoor de kapitaallasten in het betreffende jaar niet opgenomen hoeven te worden. Ja, dat is iets dat lijkt dan wel winst te zijn, maar het is natuurlijk geen winst, want je hebt niet geïnvesteerd. En ook dat beïnvloedt eigenlijk het resultaat. En dat zouden wij er eigenlijk op een andere manier uit willen laten komen. De voorzitter heeft net al gesteld dat de accountant heeft er goed naar gekeken en ook een groot aantal aanbevelingen gedaan in navolging van de jaren daarvoor. Ik neem aan dat in de commissie van onderzoek weer een soort epistel gaat komen.
Nou, het is geen epistel, maar er gaat een brief uit naar het college en die wordt naar de raad, sorry. Met een afschrift naar het college en die wordt morgenmiddag als allemaal mee zit verzonden.
Nou, ik ben katholiek opgevoed, dus ik heb het over een epistel. Maar dat mag ook een brief zijn. Maar u heeft heel goed begrepen wat bedoeld is. Er komt dus een brief met die aanbevelingen. En, nou, en dat vinden wij eigenlijk heel van belang voor dit stuk. En dan ten aanzien van het raadsbesluit. Ja, wij vinden het een beetje bijna sneaky dat er zijn een aantal zaken, een aantal investeringen. Die worden nou vanwege het positieve resultaat worden die nu opeens voorgesteld. Wij vinden dat gewoon niks met elkaar te maken heeft. Als er investeringen gedaan moeten worden die extra zijn. En je weet dat er in de algemene middelen ruimte genoeg is. Dan ga je dat afzonderlijk, ga je daar een krediet voor vragen. Wij hebben dus echt geen bezwaar tegen de investeringen, te meer daar deze zaken al eerder aangekondigd waren. Maar ja, we vinden het moet je niet koppelen. Het raadsbesluit moet gewoon seks zijn dat je over de jaarstukken praat. En als je investeringen wil doen, dan moet je daar een aparte besluit over nemen. Dan eventuele begrotingswijzigingen, instemming afdoen van moties en amendementen zoals onderaan in het stuk staat. Wij zijn niet van plan om met moties en amendementen te komen, tenminste niet op voorhand, laat ik het zo stellen.
Even te verduidelijken, achterin de jaarrekeningen of in de jaarstukken is een overzicht van alle moties en amendementen opgenomen. En daar wordt op gedoeld.
Oh, die, dat is het.
Ja.
Ah, oké. Okay.
Nee, niet om voorhand uit te lokken van er komt een motie van we moeten meer ervaring hebben
dat,
bij afsluiten van jaren.
Voorzitter, dat heb ik
verkeerd. Nee, ik zal u voor.
Heb ik verkeerd begrepen. Maar aan de andere kant is het goed om eigenlijk aan te geven dat voor zo'n belangrijk stuk, als er amendementen en moties zijn, om die dan aan te kondigen. Wij kondigen dus deze niet aan, omdat we krijgen straks de behandeling van de voorjaarsnota en de perspectiefnota en we denken dat daar meer aan leiding voor is om iets in te dienen. Tot zover onze bevinding.
Dank u wel, meneer Bijlmer. Even ter geruststelling van mij in het college. U zegt, u kondigt de moties niet aan. Komen ze dan wel of er komen helemaal geen moties?
Nee, in principe niet. Tenzij dat de fractie...
In principe niet, tenzij... Oké. Okay. Helder. Fractie... Wie van u nog meer algemene opmerkingen? En dan ga ik gewoon per programma. De heer Oiva, u hoeft het niet te hebben over nee. Vroegere tijden, want dat is al...
Nee, maar nou... Kijk, ik krijg iedere keer mijn donder erover, hè? Maar goed. Maar ik blijf het doen, dus het maakt niet uit. Ik had me voorbereid op heel wat anders. Dus een anderhalf kantje met allerlei vragen nog, die in uitvloeisel waren weer van de technische vragensessie hier in deze ruimte. Nou, vraag ik mij af of ik ook naar aanleiding van verschillende posten nog een paar opmerkingen mag maken. Of is dat ook verboden?
Ik zou zeggen, probeert u het. Als u te ver gaat, dan,
nou, dan geeft u mij gewoon,
sla ik u met haring om je oren.
Dat is de 12, daar wordt iets gesproken over een nieuw politiebureau.
U zit nu op programma niveau.
Ja. Ja.
Straks. Komen we straks op terug als per programma.
Bladzijde 12.
Ja. Maar even
het algemene rondje en dan ga ik gewoon beginnen met programma 1.
Nou ja, begin, ga dan maar door.
Algemene opmerking, hier half D66.
Sorry. Wij hebben in de commissie van onderzoek een behoorlijke heftige discussie gehad over de jaarrekening. En dat was een discussie die eigenlijk voor een groot deel inging over de bevindingen van de accountant ten aanzien van de bedrijfsvoering. Daar hebben we het niet over vanavond. Maar de uitvoering van die bedrijfsvoering geeft wel de resultant in deze jaarrekening. Er is wel een resultant en die heet jaarrekening 2010. Waar wij dus heel nieuwsgierig naar zijn is de beantwoording van het college op de vragen die vanuit de commissie van onderzoek naar voren zijn gekomen. En die brief die wij tegemoet gaan zien, die is voor ons alles bepalend om een zaak aan de orde te stellen.
Dus helder, die brief wordt morgen ter beschikking gesteld.
De memo.
Meer algemene opmerkingen, dan geef ik de geen meerdere algemene opmerkingen. Dan geef ik de wethouder graag gelegenheid om op de algemene opmerkingen in te gaan.
Ja, voorzitter, het zijn opmerkingen en reflecties. En ja, die neem ik voor kennisgeving aan. Als gezegd, we gaan binnenkort weer een benen op tafel sessie organiseren met een aantal van u, met de afdeling bedrijfsvoering en als het mij wordt toegestaan ook met mij als wethouder, waarbij ik dan samen met u punten, comma's, concrete verbeteracties rondom onze planning- en controlecyclus, rondom de documenten, met u gaat doornemen. Nogmaals, het vervolmaken van een document als de jaarrekening of een begroting of een meerjarenbegroting is iets wat we samen doen. U moet zich daar, laat ik het zo maar zeggen, senang bij voelen. Het moet goed leesbaar zijn. Meneer Bijl die refereerde aan, soms staat er te veel informatie in. Nou, daar kunnen we dan tijdens zo'n been op tafel sessie een keer met elkaar over praten. Wat is dan dat te veel aan informatie? Kunnen we misschien zaken schrappen om het beter leesbaar te maken, nou, et cetera, et cetera. Die sessie die staat gepland. Ik zie daar naar uit om daar met u verder over in debat te gaan en de opmerkingen die u heeft gemaakt ten aanzien van de jaarrekening daarin mee te nemen. Nog even kort de vraag van mevrouw Paping, want dat was wel een vraag. Wat krijgen we nou concreet terug van dat ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord? Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is een entiteit, een bedrijf dat gefund wordt door de provincie, maar ook door diverse andere gemeenten. Alkmaar, Castricum, Beemster, Schermer, nou ja, de hele rattenplan. En wat krijgen we voor terug? Dat is iets wat op dit moment heel veel gemeenten zich afvragen. Sterker nog, het is op dit moment een discussie die loopt bij het ontwikkelingsbedrijf zelf. En tussen het ontwikkelingsbedrijf en de provincie. Hangen in die discussie is ook de jaarrekening 2010 van het ontwikkelingsbedrijf uitgesteld. Ik meen ergens in 8 juli zal de gedeputeerde of gedeputeerde staten en de provincie een uitspraak doen over hoe verder te gaan met het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Dus het punt wat u schetst van wat krijgen we ervoor terug, dat heb ik ook, die vraag heb ik ook gesteld aan de directeur van het ontwikkelingsbedrijf, want het is vrij diffuus. En nogmaals, die discussie is dus gaande en ik zal u daar later, zodra ik daar meer informatie over heb, over informeren. Maar uw vraag snijdt in ieder geval wel hout, mevrouw Paping.
Dank u wel, wethouder. Dan ga ik naar de behandeling per programma. Programma 1, inwoners en bestuur. Daar had in ieder geval de heer Ooyevaar een opmerking over, of een vraag.
Op bladzijde 12 wordt gesproken over een nieuw politiebureau voor de afdeling Duinstreek. Wanneer wordt die discussie nu eigenlijk eens een keer actueel? Dat is alweer een ontiegelijke tijd geleden dat we het erover hadden, over gehad hebben, in verband met ook het veldje van de familie Bijl. Dan bladzijde 25, daar heb ik het over de huurbeesten van de Bergersbrede School. En die wordt 30.000 euro lager dan ingeschat. Het is een beetje zorgelijk dat die huursom, die toch wel hoog is, 34.000 euro per maand, dat daar nog steeds geen contracten voor onderhuur, onderverhuur onder liggen. Dus dat vinden wij een beetje merkwaardig. En dan 26. Nee, dat gaat nog net goed, denk ik. Oh nee, je hebt gelijk. Nee, ja, oké, okay, goed. Volgende.
Verder, programma 1. Wie van u vragen daarover? Mevrouw Papi.
Dank u wel, voorzitter. Ons is opgevallen dat het college niets te melden heeft in zaken de overlast van jongeren in de kern Egmond aan de Hoef. Is hier inderdaad niets te melden? Kunt u ons iets meer vertellen over de maatregelen die door uw college zijn genomen om het aantal loze meldingen terug te dringen? En dan bladzijde 15. Er is een voordeel ontstaan van 50.000 euro doordat het budget doelmatigheidsonderzoeken niet is gebruikt. Door de raad is aangegeven dat ze deze doelmatigheidsonderzoeken noodzakelijk achten. Kunt u aangeven waarom die onderzoeken niet zijn opgepakt en wanneer dat wel gaat gebeuren en voor welke onderdelen van de organisatie? En tenslotte, pagina 16. Kunt u ons informeren in hoeverre er nu inmiddels overeenstemming is bereikt met stadstoezicht van de gemeente Alkmaar ten aanzien van het toezicht op het gebied van APV en dranken en horecawet? Dat was het. Dank u wel, voorzitter, op dit moment.
Loek. Ook die microfoon even uitdoen.
Oh, sorry.
Ja, nu ben ik weer hoorbaar. Allereerst even het volgende. Ik behartig op dit moment de portefeuille van mevrouw Hafkamp. Zij is op vakantie. Ik kan niet op alle vragen direct een antwoord geven. Ik kijk ook even naar de ambtenaar in kwestie die misschien mij op een aantal punten kan helpen. Zou het mogelijk zijn, Hanneke, zou je misschien hiernaast even willen komen? Voor zover ik weet, voorzitter, is de discussie over het politiebureau nog steeds actueel. U zei het dat niet zo pregnant wordt gevoerd in de media, maar er is bestuurlijk wel degelijk aandacht voor. Als het gaat om de overlast van jongeren in Egmond aan de Hoef, dan doelt u misschien specifiek op de bunker. Dan doelt u specifiek op de bunker, neem ik aan, mevrouw Paping. Ja. Ik ben toevallig afgelopen woensdag in het veiligheidsoverleg van de Duinstreek geweest met Hello en Karsten. En daarin is ook bij het onderdeel jeugd expliciet de aandacht gevraagd voor de overlast van de jongeren bij de bunker. En de politie heeft het ook als zodanig meegenomen. En voorts hebben we ook, ik meen dat, of was dat nou verleden week op de rol van het college of deze week?
Wethouder, ik ga even in. We hebben het hier over de jaarrekening 2010. En okay. De concrete vraag is, wat is gebeurd of wat heeft hij gedaan in 2010? Waar we nu mee bezig zijn, dat komt wel bij de voorjaarsnota of de jaarrekening 2011. Want anders gaan we erg de tijd in.
Meneer Bos, u heeft helemaal gelijk.
Heb ik niet goed verstaan?
U heeft helemaal gelijk. Goed, als het dan gaat om de overlast in Egmond aan de Hoef, dan is in ieder geval duidelijk dat de politie daar weet van heeft. En als het gaat om de activiteit om het aantal loze meldingen terug te dringen en waarom het doelmatigheidsonderzoek niet is uitgevoerd en de activiteiten met stadstoezicht Alkmaar, dan kijk ik even naar jou. Misschien kun jij daar nader invulling aan geven.
Ja, met stadstoezicht zijn we niet tot een compromis gekomen. Die wilden het minimaal voor 5 jaar doen en dat wilde ons college liever niet. Wij gaan het nu zelf doen. Dat betekent dat we in ieder geval voor de komende maanden tijdelijk gaan inhuren. En een definitief voorstel komt er nog. Dat is ook hetgeen Remy u steeds verteld heeft tijdens zijn voorstellingen hier. Maar vanaf, ik hoop 1 juli, maar ik kan niet helemaal garanderen, maar in ieder geval in de loop van juni gaan we extra mensen inhuren voor dat extra toezicht. In ieder geval in de komende zomermaanden. Dat is de stand van zaken. Ik kan ook nog wel even zeggen waarom Egmond aan de Hoef in 2010 er niet in staat. Het gaat over extra inzet voor jeugdgroepen die gescoord hebben op de Verwede en Bekenlijst. En Egmond aan de Hoef heeft dat in 2010 niet gedaan. Dus dat is gunstig, ja.
Dank u wel. Dan ga ik verder naar het programma 2, samenleving.
Is het niet een idee om nu gewoon alle vragen over alle onderdelen gewoon achter elkaar door te laten gaan en dan straks de pauze te gebruiken zodat de wethouder de beantwoording kan doen en dan kunnen we die ook in één keer doen?
Ik kijk even naar de wethouder.
Kijk, u gaat over uw eigen proces in de commissie, dus wat dat betreft pas
nee, maar willen u eventueel tegemoetkomen?
Ja, ik vind het prima, maar dat betekent dat ik hard ga meeschrijven, ook voor mijn collega's Hietbrink en Luttig Zwart, want die zitten nu in sessie B. En ja, die zullen dan, afhankelijk van of ze tijd hebben,
sowieso hebben we de agenda, is zodanig opgesteld dat de jaarrekening, die begint om 8:00 en loopt door tot 9:45. En ik ben er zelf een beetje van uitgegaan dat er hier meerdere collegeleden aanwezig zouden zijn. Dat is niets ten nadele van u, maar ik wil u niet met alle vragen opstellen. En als we nu alle vragen gaan stellen of per programma, dan krijgen we met hetzelfde probleem volgens mij te maken.
Omdat straks er pauze is, en dan kan de wethouder even zich terugtrekken.
Oké, maar we gaan het gewoon proberen. We beginnen, we pakken alle programma's tegelijk.
Voorzitter, alsjeblieft nog één opmerking dan vooraf. Het is vreselijk verleidelijk, en dat stelt u net zelf terecht, dat we naar aanleiding vragen gaan stellen die echt thuis horen in de voorjaarsnota, in de perspectiefnota. Ja. En als we daarmee beginnen om die in ieder geval te vermijden en alleen de
vlucht laten staan. Ik probeer daarop te sturen. Dus we richten ons alleen op vragen, jaarstukken 2010. Wie mag ik het woord geven? De heer Ooyvaar.
Nou, bladzijde 25. Daar staat iets over de huurobrengst van de Bredebergse school. Die was 30.000 euro lager dan geraamd. En dan staat er heel duidelijk achter, de contracten voor onderverhuur zijn nog niet gesloten. En de planning is dat deze in februari 2011 worden ondertekend. Hoe staat het nou met die planning dan? Is er nu sprake ook van een substantiële opbrengst of is dat niet zo? Dan in hetzelfde verhaal, bladzijde 26... heb ik een vraag over de oorsprong. Hebben wij eigenlijk als raad ooit besloten de huurkosten van de oorsprong te betalen voor de SWB? Is ons iets ontgaan? Ik weet het niet. Dat waren de twee vragen. Het gaat om 53.000 euro, geen kattendrek.
Andere vragen?
Oh, nog meer?
Ja, u mag zich nou uitleggen.
Ja, ik mag me nou helemaal laten gaan, hè.
Bladzijde
Dan gaan we naar bladzijde 37. Hoe staat het eigenlijk met, dat is dan weer een vraag voor de voorjaarsnota. Ja,
nou, dan moet u hem niet stellen.
Nee, dat dacht ik ook al. Wat hou ik dan nog over?
We waren een hele hoop voor de voorjaarsnota.
Klasse de 37. Er wordt voortdurend gesproken over het feit dat wij hier sociale huurwoningen bouwen. Ik denk even aan die drie complexen die hier staan. En uiteenzetting daar van de voorzitter werd gezegd dat die woningen die €511,75 kosten per maand, dat die eigenlijk niet bedoeld zijn voor de mensen die uit woningen komen die ze kunnen verkopen. Ze kunnen zetten een dik bedrag op de bank en gaan zelf voor €511 daar zitten. Mijn vraag is gewoon weg, hoe realistisch is het om een vermogenstoets te gaan aanleggen voor mensen die een huurwoning van bijvoorbeeld de woningbouwvereniging wil hebben. Dan op bladzijde 54 staat er iets over een familievoorziening. Laten we nou eens een keer ophouden met het woord familievoorziening. Het is gewoon een nieuw zwembad. Punt. Nou, eufemisme voor een nieuw zwembad dus in de Egmonden schiet niet. En hoe gaat het college daar nu mee om? In zijn algemeenheid. Want we hebben hier niet zo lang geleden, 2 maanden geleden, een prachtige presentatie gehad. Heb ik al een keer genoemd. En wat is daar nou mee gebeurd? Want we gaan gewoon we donderen gewoon door met dat landje van Balen. We gaan er allerlei onderzoek op uitvoeren. Maar als
ik denk dat je bij de voorjaarsnota ook op deze vraag terugkomt.
Oké. Ja, ik doe het gewoon. Ja. Want de aanhouder wint. Hopelijk.
Ja, ik ken u een beetje.
Ja. Dan op bladzijde 56 wordt er iets gezegd over het beeldmerk. Ligt dat nou helemaal stil, dat verhaal? Want er was een enorme commotie over. Er moest een beeldmerk komen, dit en dat. En als je dan berg binnenkomt, weet je meteen waar je moet plassen. En met alles met elkaar zeg ik dan, het beeldmerk, die discussie hieromtrent lijkt dus een beetje zinloos geweest te zijn. Want het ligt gewoon stil. En dan bladzijde 73. Het gaat over de dienstverlening bij het WNK. De afspraak is dat we 10% zouden inkopen daar. Maar halen, hebben we dat ook gehaald? Of gaan we dat halen? Daar moet toch enig gezicht op zijn, want het jaar loopt alweer lekker. Dat was het, dank u wel.
Wie nog meer? Meneer Paping. Mevrouw Paping, sorry.
Wel, meneer, nee, dat is te flauw. Meneer Houtenbos. Even kijken, we hadden al een stukje van programma 1 gehad. 2 is wat ons betreft prima. Programma 3, digitale dienstverlening. Kunt u wat meer informatie geven over het groeipad van de digitale dienstverlening en welke producten dat betreft en ook voor wat betreft de ondernemers, de dienstverlening, digitale dienstverlening aan ondernemers. Door het college is aangegeven, dat is 2 kwaliteit, dat het aantal klachten geen bruikbare prestatie in indicator is. We verschillen hier van mening en we willen graag inzicht in het aantal klachten over de jaren 2000 tot en met 2010. Bij mijn antwoord op vragen die ik hierover stelde naar de ambtenaren kreeg ik als reactie: sommige klachten zien wij als gratis adviezen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Tja, ja, dat kan ook. Bladzijde, ja tuurlijk. Even kijken, sla ik er nou zoveel over? Ja, programma 5. Beheer openbare ruimte. Maatregelen ter verbetering van de openbare ruimte en groenvoorzieningen zijn voornamelijk administratief en organisatorisch van aard. Dat is pagina 43. Bovenop de bezuinigingsronde en desondanks wordt gesproken van kwaliteitsverbetering. Dat snap ik niet zo goed. Misschien kunnen we daar een toelichting op krijgen. Dan pagina 45. Kunt u iets zeggen over de resultaten van de MER met betrekking tot de horeca in het centrum van Bergen? Dan wil ik graag weten hoe het zit met de 5 jaar rondpaviljoens in Bergen aan Zee. Als reactie kreeg ik dat een enkele paviljoen onvoldoende vaak was geopend. En als gevolg daarvan worden nu verplichte openingstijden aangegeven. Maar hoezo? Die paviljoenhouders willen graag open in de winter, die willen dit, er is kennelijk vraag naar, en ik begrijp dat niet zo goed. Is het interessant omdat ze die tent niet hoeven af te breken? Dat is het. Oké, antwoord is gegeven. Pagina 47 wil ik graag weten wanneer het Rode Plein in Bergen aan Zee wordt opgeknapt. En dat geldt ook voor de Zeilenboulevard. De dorpsraad Berg aan Zee heeft er al een paar keer met ons over gesproken. En die willen toch graag helderheid en wij ook. Dan programma 7. Ik neem waarschijnlijk grote sprongen. Maar kan nog groter, ja. Uitgangspunt was dat de OZP-opbrengst met 1,5% zou stijgen. In werkelijkheid was dat, of is dat, 3,85% geworden. In feite hebben de burger dus meer laten betalen. Op welke wijze is het college voornemens deze meeropbrengst aan de burgers in de toekomst te compenseren? Kunt u dat aangeven? Dan bladzijde 61... De dwanginvordering heeft de gemeente €54.000 gekost en €48.000 opgebracht. Als oorzaak wordt genoemd nieuwe feiten op een later tijdstip. De VVD wil graag meer informatie, meer helderheid op dit punt. En hoe denkt het college dit in de toekomst te voorkomen? Zal ik helemaal maar doorgaan op helemaal door? Oké, weerstandsvermogen. Bladzijde 67. U geeft aan dat u in de voorjaarsnota 2011 het weerstandsvermogen gaat verhogen. Wij nemen aan dat u bij de voorjaarsnota met een voorstel daartoe komt. Bladzijde 79. U waarschuwt de Raad dat bij het niet behalen van een overeenstemming in zaken plein 7 er een tekort dreigt te ontstaan in de stichtingskosten. U kent ineens het standpunt van de VVD. Het gaat dus over Kranenburg. Bladzijde 81. Bij de bibliotheek ontstaan structurele tekorten. Welke maatregelen staat uw college voor om hiervoor maatregelen te treffen? Want het kan niet zo zijn dat deze tekorten worden afgewenteld op de gemeenten. Lees op de burgers. Paragraaf D, bedrijfsvoering. Een vraag die betrekking heeft op de reorganisatie, liever gezegd, dat de bestemmingsreserve reorganisatie. Per 31-12 van vorig jaar zit er 374.000 euro in de reserve. De nieuwe organisatie is per 1 september van start gegaan. Kunt u aangeven in hoeverre deze reserve nog noodzakelijk is? En anders welke uitgaven u nog ten laste van deze reserve wilt inbrengen? Wilt brengen, niet inbrengen, brengen. Paragraaf G, lokale heffingen. De soms grote verschillen tussen geraamde opbrengsten en de in werkelijkheid gerealiseerde opbrengsten verontrust onze fractie. En het gaat dan om parkeergelden, naheffingen en afvalstofheffing. In totaal zijn de opbrengsten circa 5 ton euro ton achtergebleven bij de geraamde opbrengsten. Weliswaar 2,5% van de totale opbrengsten slechts, maar dan toch. Als we kijken naar de totale inkomsten van de gemeente van circa 62 miljoen, moeten wij ons realiseren dat de gemeente Bergen ruim 22 miljoen aan belastingen int, zijn er meer dan een derde, en dat is toch aanzienlijk ten opzichte van de andere gemeenten. Overigens heeft de gemeente Bergen ook een egalisatievoorziening afvalstoffenheffing van ruim 1,2 miljoen. Kan het college aangeven wat ze hiermee gaat doen, te meer daar de afgelopen jaren deze voorziening slechts is vermeerderd? Dat was het. Voorzitter, tot nu toe. Dank u wel.
Mevrouw Paping, meneer Half.
Dank u wel, voorzitter. Wij zullen hier niet de vraag gaan stellen die wel op ons lippen branden, maar die we even vasthouden tot de voorjaarsnota en de perspectiefnota. Toch twee vragen. En die vraag die heeft betrekking op Kranenburg, pagina 79. Nergens in het stuk wordt feitelijk ook in grote getallen voorschot genomen op met name bedragen die te verwachten zijn in 2011. Maar dat wordt expliciet wel gedaan ten aanzien van Kranenburg. Genoemd wordt in dit stuk, pagina 79, een bedrag van 300.000 euro als mogelijk risico. Kunt u aangeven wat de aanleiding is geweest om toch expliciet dit bedrag hier te noemen? En kunt u aangeven wat het bedrag was wat eind 2010, bij het boekje, het jaar waarover we praten, als bekend mocht worden verondersteld als risico voor Kranenburg? Dat is één. Het tweede staat op pagina 99, paragraaf bedrijfsvoering, waarin we eigenlijk net al hebben aangekondigd dat op het moment dat we de reactie van het college krijgen, op name de vragen zoals gesteld in de commissie van onderzoek, dat we daar nader op ingaan. Hoe gaan we om met de bevindingen vanuit de accountant? En die staat ook nadrukkelijk op pagina 90 in benoemd. Dat was hem
even. Ja, meneer Van Huisteden.
Voorzitter, de vragen die wij hadden, hebben wij vorige week aan de ambtenaren gesteld. Die zijn naar tevredenheid beantwoord.
Dank u wel, meneer Van Huisteden. De heer Bijl.
Ik heb al in het begin gezegd, het is allemaal volkomen duidelijk. En net als GroenLinks, voltallig aanwezig, hebben wij geen vragen.
Wethouder, het is nu 12 minuten voor 9. Wil u al een aantal vragen beantwoorden, laat ik zo zeggen? En de rest, ik kan een aantal vragen beantwoorden. Een aantal vragen kan ik ook niet beantwoorden. En daar zou ik even ook met de collega-wethouders en even met de ambtelijke organisatie over moeten praten. Het zijn wel vragen die over het algemeen ook een knipoog hebben richting de voorjaarsnota, hoor. Ik kan er zo een paar opnoemen, dus ik...
Even een concrete vraag. Wil u nu antwoord geven op de vraag, of zegt u van, ik schors even om te overleggen en dan beantwoord ik alle vragen tegelijk?
Nou, dan schors ik nu even en dan ga ik...
Ik schors de vergadering.
Of dan schorst u de vergadering.
En... Dan laten we ons maar gewoon even 8:15 houden. Dan zie ik u straks weer. Dames en heren, wij zijn qua aantal weer compleet. Voordat de wethouder begint met de beantwoording van de vragen, zal ik hem proberen wat te ontlasten. Want er zijn net vragen, de beantwoording van een aantal openstaande vragen zijn aan u uitgereikt, die inmiddels ook al eerder op het RISBIS stonden, maar die u misschien in uw enthousiasme bent vergeten te raadplegen. Ik noem ze even voor alle duidelijkheid. Er zijn vragen gesteld met betrekking tot de OCB. Daar is antwoord op gegeven via de schriftelijke beantwoording. Vragen met betrekking tot openbare ruimte en groenvoorziening. De MER horeca en ten aanzien van het Rodeplein. Die vragen zijn bij deze beantwoord door het door de wethouder of door het college. Ik wil nogmaals aangeven dat u ook de brief van de commissie van onderzoek en de reactie van het college op de aanbeveling gedaan door de accountant, die zullen ook bij het verslag worden gevoegd. En de leden van de commissie van onderzoek, die hebben die stukken, krijgen die morgen dan al. Wethouder, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dan dank u wel. Dan ga ik proberen ze in vogelvlucht te behandelen. Dan begin ik even bij de vragen van meneer Ooyevaar. Nou, in zaken programma 1 heb ik ze al beantwoord. In zaken de overige programma's, en dan betreft het hier de huuropbrengst MBS en de planning als zodanig. Naar onze interne informatie is het contract al getekend, maar wij doen voor de zekerheid nog even een check intern. Of dat zo is, mocht dat contract niet getekend, want de bedoeling was dat het in februari van dit jaar al getekend zou zijn met de MBS, dan kom ik daar nog even op terug. Dus ik maak er nog even een klein voorbehoud, maar in eerste instantie denken wij dat het al getekend is, maar we checken dat nog even, meneer Ooyevaar. Als het gaat om de bijdrage van de gemeente aan de stichting Welzijn Bergen in zaken de huurpenningen voor de oorsprong, dan is dat nooit een raadsbesluit geweest. Dat is een collegebesluit geweest, want het gaat namelijk over een subsidie die wij verstrekken.
Daar waren we in de fractie zeg maar niet helemaal zeker van.
Wethouder, gaat u door met die...
Als het gaat om de sociale huurwoningen en de vermogenstoets, waar ook een aantal corporaties om zitten te springen, dan is dat, misschien heeft u dat ook in de media kunnen vernemen, door minister Bollar afgetikt. Het mag wettelijk niet. En als het gaat om het begrip familievoorziening, ja, ik zou toch prefereren het woord familievoorziening aan te houden, want het hoeft niet per definitie een zwembad te zijn, het kan ook een klimmuur zijn of een sporthal. Enfin, het gaat in ieder geval om een onderzoek naar de haalbaarheid van de familievoorziening en dat vindt op dit moment plaats en we verwachten dat daar de uitkomsten van in, ik denk eind derde kwartaal, begin vierde kwartaal aan u kunnen worden gepresenteerd. Dan gaat het over het beeldmerk. Ja, maar dat maakt allemaal onderdeel uit van de totale haalbaarheid.
Dan gaat hij gewoon verder met uw beantwoording.
Ja, meneer Haatworst. Als het gaat om het beeldmerk, dan verschijnt er, hou me even te goede, ik meen na het zomerreces een memo. Waarin nader wordt geïnformeerd over de stand van zaken rond het beeldmerk. Het wel of niet doorgaan van het beeldmerk. En de discussie met u wordt aangegaan over beeldmerk versus keurmerk. Dus het is niet vergeten, meneer Ooyevaar, het staat op de rol. En als het gaat om of wij 10% inkoop kunnen halen bij de WNK. Binnenkort verwachten we het jaarverslag van de WNK en dan ligt dat gewoon ter inzage en dan kunt u dat en dan kunnen wij dat met elkaar wat verfijnder bespreken. Dan gaat het om de vraag, daarmee heb ik uw vragen beantwoord, meneer Ooyevaar. Dan ga ik door naar de vragen van mevrouw Paping van de VVD. Die zijn al voor een deel beantwoord in het memo van het college en de raad, als mede ook in een e-mail met een van de ambtenaren van 19 mei jongstleden. Dat betreft onder meer de digitale diensten, de OZB. Ja, rondpaviljoens, alles feitelijk. Dus hiermee zijn uw vragen schriftelijk afgedekt. Oké. Dan ga ik naar de vraag rondom, en dat is ook nog een vraag van mevrouw Paping, die nog niet is beantwoord. En dat had namelijk te maken.
Een moment, interruptie. Sorry. Van de heer Van Leijen.
Dank u, voorzitter. Ik wilde graag, u refereert net naar de schriftelijke beantwoordingen van de vraag van mevrouw Paping. Daarin is het vraag 7 op pagina 4. Dat gaat over het MER-rapport. Dat is mogelijk de MRA, zoals is geantwoord. Hier wordt in gerefereerd is dat de H3-exploitatie van Tjatja binnen de wettelijke eisen wordt uitgevoerd. Maar het MRA-rapport geeft letterlijk aan is dat er vanwege de geluidsoverlast op straat de metingen niet juist konden worden uitgevoerd. Komt bij dat Tjatja feitelijk in een gedoogsituatie leeft, want het is een H1-bestemming en er wordt H3 uitgevoerd. Dus dat zou eigenlijk even gecorrigeerd moeten worden in deze antwoorden.
Nou, ik ben houden. Dat is in zoverre te. U zoomt heel erg in op een dossier wat ik op dit moment niet beheers, althans waar mij de kennis van ontbeert. Ik weet dat er zo'n meting heeft plaatsgevonden, alle ins en outs. Ken ik niet 100%, moet ik u eerlijk bekennen. Het gaat in ieder geval hier wel om de vraag van mevrouw Paping. En als mevrouw Paping kan leven met dit antwoord, dan ga ik ervan uit dat akkoord is. U wilt aanvullende informatie of u... Ja, ik zou dat even
graag kijken. Gecorrigeerd willen zien, wethouder.
Ja, ik ga kijken of het überhaupt gecorrigeerd moet worden. Daar doe ik op dit moment nog niet een toezegging over dat we het corrigeren. Ik wil dat eerst even intern verifiëren. Dus ik kijk of het gecorrigeerd zou moeten worden.
Gaat u verder met die beantwoording?
Ja. Mevrouw Papen had nog wel een vraag over... even kijken. Ja, rondexploitatie hebben we gehad. Ik zit even te kijken, de bestemmingsvoorziening. Ja, dat is de bestemmingsvoorziening rondom de reorganisatie. En in de voorjaarsnota, dat is die €374.000. En in de voorjaarsnota wordt u daarover verder geïnformeerd wat daarmee gedaan gaat worden. U heeft ook nog een punt gemaakt over het verschil tussen de begrote inkomsten rondom de lokale heffingen en de feitelijke inkomsten. Daar zit in totaal 5 ton tussen, 5 ton minder. Ja, dat is voor ons een leerproces. Wij moeten die ramingen gewoon beter inschatten. En als het gaat om het egalisatiefonds, dat is op dit moment rond de afvalstoffenheffing 1,3 miljoen. Ja, dat is zo hoog om in ieder geval mogelijke fluctuaties in tarieven rondom die afvalstoffen heffing te kunnen opvangen. Dus ja, daarom staat hij op dit moment op dit pijl. Even kijken, dan ga ik nog verder met D66. Dat had een vraag over in hoeverre het risico van Kranenburg in 2010, de hoogte van het risico bekend was. Toch? Ik wil nog even naar specificeren, want ik heb met alle respect voor uw vraag in vlugschrift zitten meeschrijven.
D11.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen gesteld. De eerste vraag was waarom hier expliciet in dit stuk benoemd staat het bedrag van €300.000 en welk risico er eind 2010 bekend was. Als bekend mag worden verondersteld, want we praten hier over 2010. Hier wordt expliciet €300.000 in benoemd. Ik vroeg me ook af waarom dat bedrag hierin staat terwijl we praten en terugblikken op 2010. En welk risico als daar eigenlijk voor 2010 bekend mocht worden verondersteld?
Feitelijk de hoogte van het risico bekend eind 2010. weet jij dat? Die hoogte van het risico. Kijk even naar mijn collega portefeuillehouder.
Dat is er ingezet eigenlijk naar aanleiding van wat ik eerder heb in de commissie heb gesteld. Dat het maximum aan de schadeclaim van de aannemer op ongeveer dat bedrag uit zou kunnen komen. En daarom is er later is dat er toegevoegd in het jaar. Want het staat als goed is bij het weerstandsparagraaf toch? Uit mijn hoofd even. Ja.
Dat is geen antwoord op mijn vraag. De vraag die ik heb gesteld was, goed dat u dit motiveert, ja. Maar welk risico mocht worden verondersteld eind december 2010? Hoe groot was de hoogte van dat bedrag op dat moment? Dat is de vraag die ik heb gesteld.
Het antwoord kan ook worden opgenomen in het verslag als je dat op dit moment niet weet.
Ja, dan zou ik dan de voorkeur geven, want voor zover...
Dan gaan we dat, ja. Gaan we dat doen. Ja. Wethouder, gaat hij verder... Wethouder Roem, gaat hij verder...
Dank u wel. Voorzitter, en als het gaat om de bevindingen van de accountant en het antwoord van het college op de punten die ook de commissie van onderzoek heeft naar voren gebracht. Dat is naar u onderweg. Dat heeft meneer Houten zelf al gezegd. Voor de rest zijn, wat ik al zei, de meeste vragen beantwoord middels dit memo. Een aantal bilateraal via de e-mail. En de PvdA en gemeentebelangen hebben voor de rest geen vragen. Dus dan denk ik dat ik hiermee alles heb afgehandeld, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. En wie in tweede termijn? Niemand in tweede termijn. Nou, dat is geruststellend. Dan moet ik van de griffier vragen of opmerken dat het besluit, raadsbesluit, zal worden aangepast. In die trant dat gaat luiden vaststellen, resultaatbestemming en begrotingswijziging en instemming met de afdoening van de moties en amendementen. Dat heb ik goed geformuleerd, griffier.
Ik mag niet weg.
Nou, dan haal die ook maar weg. Oké. Een A of een B-stuk? Een B-stuk?
Is er één? Niet meer?
Allemaal B-stukken? Oké, is helder. Dan gaan we verder naar agendapunt A5. En dat betreft het voorstel om een zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2010, ontwerpbegroting 2012 en de bezuinigingsvoorstellen van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Wie van u mag ik daar het woord over geven? De heer Van Huisteden? De heer Van Huisteden.
Voorzitter. We hebben hier voor ons de jaarrekening 2010 met een voordelig resultaat. Dat is allemaal prachtig. Zienswijze over hoe we de resultaten gaan bestemmen. Dat is ook goed. Maar dan komt natuurlijk bij punt 3 en 4 toch wat discussie. Niet instemmen met de ontwerpbegroting 2012. Omdat in deze niet de bezuiniging van de nullijn en de 5% zijn verwerkt. En dan is het natuurlijk aardig om te zien als je het staartje op bladzijde 3... ga bekijken, dan zie je de begroting van die veiligheidsregio en dan zie je hun begroting voor 2012, wat dan de kosten zouden zijn. Dan zie je daarnaast dat Bergen eigenlijk wil gaan betalen als de nullijn en de 5% zeg maar eraf gehaald zijn. Dat is natuurlijk bijna een euro lager per persoon. En de volgende stap is dat je gaat kijken, wat zijn nou die verschillende bezuinigingen die... die veiligheidsregio zelf ziet en hoe reageert Bergen erop. En dat lijkt me nogal een lastige klus worden, want Bergen pakt hier natuurlijk, als je dat eventjes doorbladert, zie je een aantal in die gele blaadjes zie je mooi staan wat voor maatregelen er voorgesteld worden. En tenminste, als ik het lees, denk ik van, je ziet hier dat Bergen eigenlijk de dingen er die bezuinigingen niet wil die voor ons van belang zijn. Het gaat om het duinengebied en het aanrijroutes en dat soort zaken. En het zorgt dat er op tijd water is op bepaalde plekken. Zeker ook weer over de duin. En dan komt mijn vraag nu boven. Hoe gaan we dit met al die andere gemeentes doen? Want ik heb een beetje het idee. En er komt nu een lijstje met bezuinigingen. Die ook door de veiligheidsregio worden voorgesteld. En nu gaan alle gemeentes eruit pakken wat ze eigenlijk zelf het hardst nodig hebben.
En zeggen dan van nou, maar dat kan voor ons absoluut niet, want dat is voor ons belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat een andere gemeente weer iets anders aanwijst en zegt, maar dat vinden wij weer belangrijk. En vervolgens gaat u straks ook, want u gaat, als dit zo stuk zo doorgaat en inderdaad wordt vastgesteld, dan gaat u een brief schrijven naar de Veiligheidsregio Amendement, wat in het DB daar besproken over gestemd moet gaan worden. Maar u zegt, nou, we gaan niet akkoord. Doen andere gemeentes exact hetzelfde? Gaan die dat ook doen? En komen die dan ook met hun wensenlijstjes en pakketjes en zaken? Want dan lijkt het me straks misschien wel een onontwarbare kluwe van wensenlijstjes en zaken te worden. En ik vraag me af, hoe gemeenschappelijk zijn we dan nog echt in dit ding? Dus dat is eigenlijk mijn eerste, zeg maar, vooral algemene vraag. Hoe gaan we hier... Hoe gaat dit proces eruit zien met alle gemeentes die daar meespelen? En staan we allemaal op dezelfde lijn en verschillende wensenlijstjes?
Zijn er nog meer vragen?
Dank u, voorzitter. Ik heb ook enigszins zorgen met betrekking tot de bezuinigingsmaatregelen zoals ze worden voorgesteld. En ik heb eens gekeken naar een andere invulling. Als je naar de bijlage gaat kijken, bijlage 1, dan wordt er aangegeven over de gemeenschappelijke meldkamer dat daar een kleine 60.000 meldingen worden gedaan, waarvan een deel van de meldingen voor ambulancezorgen in zitten. En volgens de gegevens doen wij niet mee aan de ambulancezorg van 79 cent. Dus in mijn optiek zou het dan zo kunnen zijn is dat onze bezuiniging wellicht daar weggehaald kan worden. Stel dat we uitgaan van 30.000 inwoners, dan praten we over een bedrag wat wij bijdragen van 96.000 euro. En op het moment dat je dat gaat verdisconteren naar een 17.000 meldingen, die er in vermeld staan, dan kom je rond de 27.000 euro uit. Dus ik denk dat misschien daar wat geld te halen valt voor ons.
Verder nog vragen? De heer Half.
Grote lijnen sluiten we even aan bij het pleidooi van collega Van Huisstede. Ja. Volgens ons zal het ook wel, sorry Peter. Af en toe heb ik ook een indicatie nodig, denk ik wel. Volgens ons hoeven we geen risico's, geen zorgen te maken, omdat er een helderziende rondloopt bij de veiligheidsrisico, bij de groep. Er is hier een stuk in bijlage 2, dat is al geschreven op 1 april 2010 volgens de bijlage. En dat stuk dat blikt al helemaal vooruit op 2010 zelf. Dus wat dat betreft zijn alle risico's al voorzien, et cetera. Ga zo door. Wij zouden wel graag willen weten, met die bezuiniging, staakstelling van die 5%, welke risico's lopen we exact? Wat zijn de risico's die we mogelijk lopen? En dat is even serieus.
Dank u wel. Ik zag in mijn linker ooghoek mevrouw Paping.
Voorzitter, deze week ontving ik wederom de prachtige tweemaandelijkse glossy van de veiligheidsregio over de activiteiten. Uit ervaring weet ik dat dit soort uitgaven erg duur zijn. En het verbaast me dat met het oog op de bezuinigingen niet wordt gekozen voor de veel goedkopere digitale vorm van informatieverstrekking. Nou, toevallig zag ik, of niet toevallig, ik zag dat de veiligheidsregio zelf ook al tot die conclusie is gekomen en de frequentie van de Noordwesten terugbrengt van 6 naar 2 per jaar, wat een besparing oplevert van 15.000 euro. Nou, dat is al behoorlijk iets. Nou, ik vraag mij af waarom niet helemaal digitaal, maar ja, misschien zijn daar bezwaren tegen. En overigens geldt dat voor wat mij betreft, wat mijn fractie betreft, niet alleen voor de veiligheidsregio, maar voor alle andere subsidiegerelateerde bedrijven zoals het WNK en de gemeente zelf met als een blaadjes en personeels uitgaven. Dat was het. Dankjewel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Meneer Oiva.
Ja, wij hebben overwogen in de fractie dat degene die zich hiermee bezighouden in dat geheel, dat die ervoor moeten waken dat er steeds meer taken naar de veiligheidsregio gaan. Want het lijkt langzamerhand een zwaan kleef aan gebeuren. We zijn het overigens eens met het verhaal dat we die 5% van die bezuiniging toch moeten proberen binnen te halen. Maar ik denk dat het een Calimero-effect wordt. Dat weten we natuurlijk niet. Maar om je stem te verheffen is nooit verkeerd. Evenals de nullijn aanhouden. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder, aan u het woord. En u laat zich bijstaan door mevrouw Butter.
Mevrouw Butter, ja. Even heel kort, dit besluit wat hier voor ligt, dat is niets anders dan dat wij een zienswijze geven op die 5% bezuinigingen en de effecten die dat ook heeft voor Bergen memoreren. U moet het zo zien dat in de veiligheidsregio burgemeesters bij elkaar zitten. Het mandaat aan de directeur van de veiligheidsregio heb ik gegeven om te zeggen van nou, kom eens met een lijst van punten op basis waarvan dan 5% van de begroting bezuinigd kan worden. Nou, die lijst met punten die zijn vervolgens uitgekristalliseerd in die tabellen met lichtgeel, donkergeel en oranje. En op basis van die maatregelen, die bezuinigingsmaatregelen, is intern binnen de gemeente Bergen nog een keer gekeken op microniveau van wat voor consequenties heeft dat nou en wat voor risico's brengt dat met zich mee. En dan kom ik gelijk bij de vraag van meneer Half. Want als u gaat kijken in het stuk, dan als u gaat kijken in het stuk van bijlage 1, dan ziet u hier in de ordner, meneer Half, u heeft zich gezien, in rood direct verwoord wat de consequenties en mogelijke risico's zijn van die bezuinigingsmaatregelen. En ja, wij vinden het dan wel gepast als gemeente Bergen om in ieder geval onze stem te laten horen en in ieder geval een zienswijze te geven namens de gemeente Bergen op die bezuinigingen. Ja, en hoe dat proces dan inderdaad in zijn werk gaat, ja, meneer Van Huisstede, iedere gemeente van Kocheland tot Castricum, die zal ook hetzelfde doen. En dan komen al die zienswijzes bij elkaar in een plenaire vergadering van de veiligheidsregio. En dan wordt daar waarschijnlijk een grootste gemene deler uitgekozen. Want linksom of rechtsom, er ligt wel een bezuinigingsopdracht. En dan is het soms misschien een beetje nemen als gemeente Bergen. Maar misschien soms ook een beetje geven. En natuurlijk proberen wij de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Maar de essentie van dit besluit is vooral om een zienswijze te geven op de bezuinigingen. Waarmee de portefeuillehouder zeg maar, haar zegje kan doen namens de gemeente Bergen, meneer Van Huisstede.
Ter interruptie, meneer Van Huisstede.
Een kort vraagje, want ik zie op bladzijde 3 inderdaad staan dat het algemeen bestuur wordt gevormd door 24 burgemeesters van deelnemende gemeente. Ieder heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners. En voor Bergen zijn het er dan 4. Hebt u enig idee hoeveel stemmen dat in totaal dan zijn? Want dan kijk eens even. Dat geeft ook een beetje aan hoeveel.
Kijk even naar Heiken, weet jij dat?
Maar dan neem ik aan dat de gemeente Alkmaar, de burgemeester van Alkmaar, zal er waarschijnlijk 20 hebben of zo.
Ja.
Stemmen.
Het zou best eens kunnen, hè?
En zo
nee,
zal dat
zou ik even naar moeten kijken. Weet ik ook
nee, maar goed, ja. Het geeft even aan dat de invloed van Bergen is kleiner dan 1/24.
Ja, maar het is wel het verzoek van het bestuur zelf om met een amendement te komen. Zij hebben het ons op deze wijze gevraagd. Dus ja, het is natuurlijk ook voor hun is het heel ingewikkeld. En de grootste gemene delen is wel dat iedereen ervoor gaat voor 5% en die nullijn. Het is natuurlijk niet helemaal op dit moment inzichtelijk hoe die gemeenteraden daar op reageren. Maar dat was wel de insteek. Dat was ook de opdracht verleden jaar al gegeven door de meeste gemeenteraden. Voor alle gemeenschappelijke regelingen. Dus ja, we gaan ervan uit dat de meeste gemeenten ook met een abonnement komen. Maar ik heb bijvoorbeeld die van Den Helder heb ik hier. En u kunt zich voorstellen dat daar bijvoorbeeld het duikteam ter discussie staat. En wij zeggen, ja, ach, doe maar niet meer. Dus ja, daar zullen inderdaad verschillen zitten.
Het lijkt wel Europa. Meneer Van Huisstede.
Dan wordt toch natuurlijk de vraag interessant, die meneer Halp ook zegt. Welke risico's, want er staan wel risico's in beschreven. Maar straks, aan het einde van de stemronde, en er komt, achter, er komt uit dat de duikteams wel blijven bestaan, maar dat de maatregelen die wij, of de bezuinigingen waar wij eigenlijk het meest tegenop kijken, of waar wij het meest last van zouden kunnen hebben wanneer die uitgevoerd gaan worden, richten zich wel vooral op mogelijke branden en duinen en aanvoeren tijden en dat soort zaken. Dan is het toch een risico dat we dan gaan lopen. Want hoe gaan we dat dan oplossen?
Ja, maar daarom is het zo belangrijk dat je in het voortraject, meneer Van Huisstede, ook concessies sluit met andere gemeenten, soortgelijk aan die van Bergen. Dus bijvoorbeeld een Castricum of een Zijpen, dat ook over een duingebied beschikt. Er moet dus druk gelobbyd worden. Het is inderdaad, wat meneer Houtenbos zegt, Europa.
Maar dan in het klein. Verder nog vragen, opmerkingen? Meneer Half?
Ja. Zijn er zaken die in het huidige bestuursakkoord, zoals dat thans voor ligt, die een uitwerking nog hebben hier op, met name op dit verhaal?
Nou, het enige wat ik mij kan heugen is, maar dan denk ik natuurlijk aan het regeerakkoord, dat is dat we richting een landelijke politie gaan en dat daar dus weliswaar acties voor worden ondernomen en ook de contouren ervan al in de verschillende werkgroepen probeert te verfijnen. Maar in hoeverre het bestuursakkoord daar verder op ingaat en een aparte veiligheidsparagraaf heeft, dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Weet jij dat, Hanneke?
Ik weet in ieder geval dat de meldkamer verder moet regionaliseren. Hè. Dus we krijgen één meldkamer voor drie regio's. Dus ja, dat heeft zeker invloed. We krijgen verplichte regionalisering van de brandweer. Nou, er is nog discussie. Hè. Vanochtend was het hot. Is nog geen. Nee, maar dat zijn wel discussies die nu spelen. En die kunnen inderdaad van invloed zijn. Dat is ook wat er gezegd wordt. Hè. Neem geen beslissingen die vergaande gevolgen hebben voor 2013 en verder. Bekijk het nu even per jaar. Ja. Ja, dus nog even koffiedik kijken.
Helder. A of een B-stuk? A-stuk. En dat wordt gesteund door de complete commissie. Dan komen we tot een afronding. Ik wil u hartelijk danken voor uw inbreng en uw aanwezigheid. En ik wens u nog een prettige avond.